Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Tineke Renssen. Tineke, welkom in onze podcast.
Super, Sandra. Ik kijk er naar uit. Ja, ik ben blij om hier te zijn.
Ik ben blij dat je blij bent. zeg ik het goed als jouw missie is om vrouwen een grotere business te laten runnen, meer impact te maken en de masculine wereld te veranderen met hun business? Omschrijf ik het dan goed?
Ja. Ja, nou ja, of je de masculine wereld per se kan veranderen, ik denk altijd, je moet jezelf veranderen. Dus als wij als vrouwen meer vanuit onze feminine kwaliteiten gaan werken en daarbij de masculine kwaliteiten die nodig zijn om te kunnen ondernemen, zoals focus, strategisch denken, doelgericht zijn, financieel inzicht, dat een succes, hè? Mm-hmm. Het hoeft niet altijd impact te zijn. Impact maken kan ook succes zijn.
Ja.
Hè, dus ik denk dat het allebei belangrijk is. Maar het is wel belangrijk dat wij als vrouwen groter gaan ondernemen. Want daarmee kunnen we ook een verschil maken in het ondernemersklimaat, zonder meer.
Ja. En als ik... even een eerste vraag. Als jij nou op een business event bent, hoe introduceer jij jezelf? Dat vroeg ik me af. En soms mag je dan gaan staan en zeggen, nou, ik ben Tineke. En wat zeg je dan dat je doet?
Wat ik nu doe? Ik doe iedere keer weer andere dingen. Dus.
Wat dat bedoel ik?
Ja. Voorheen zou ik zeggen, ik ben business accelerator. Ja. Ik help vrouwelijke ondernemers om te schalen en te groeien. Uiteindelijk heb ik ontdekt van, hé, maar daar komt veel meer bij kijken. Het gaat niet alleen over de skills en de vaardigheden, maar het gaat ook over wie ben jij? Ja. Ben je congruent met jezelf? Luister je naar je gevoel? Luister je naar je intuïtie? En hoe breng je dat in harmonie met elkaar? Hè? De actie en het gevoel. Dus ik blijf wel steeds in ontwikkeling. Ik denk dat ik mezelf, het is een goede vraag en daar heb ik niet echt hard over nagedacht. Hoe zou ik mezelf nu omschrijven als een kenner, een specialist op het gebied van vrouwelijk ondernemerschap? Want dat doe ik zelf al meer dan 30 jaar. Mm-hmm. En ik heb er zoveel gecoacht en begeleid. En een supporter ook voor vrouwelijk ondernemerschap. Dat zou een mooi woord zijn, supporter.
Want ik zag ook business mentor, kwam ik tegen.
Dus dat is... Nou ja, vrouwen die zoeken graag advies. Vrouwen zoeken graag bevestiging.
Ja.
En dat is wel wat een mentor kan doen. Kijk, een trainer die leert je dingen. Een coach die haalt dingen uit je. En een mentor is eigenlijk gewoon iemand die zijn netwerk openstelt. Die jou bevestigt in wat je doet. Die kennis en ervaring deelt. En die jou goed kent. En die in feite gewoon over je schouder meekijkt van, is het wel handig? Kan je het ook anders doen? En ik denk dat alle drie de dingen belangrijk zijn voor vrouwelijke ondernemers.
Het grijpt ook in elkaar. Want ik realiseer me dat ik had pas een gesprek met iemand die had echt support nodig. Dat ik zei, nou, ik ga je niet coachen. Maar dat zie je als een soort mentoring. Dat zei ik eigenlijk natuurlijk. Maar dan sta je meer aan de zijlijn en reik je dingen aan. Terwijl je, wat je net zei, een coach, je haalt echt dingen uit.
Mm-hmm.
Maar is het niet dat die rollen misschien... afwisselend zijn, dat als je als supporter ook misschien af en toe een beetje coachend moet optreden?
Ik vind van wel.
Ja,
ik vind als je echt alles wil kunnen geven en als je als vrouw iemand inhuurt en je wil alles eruit kunnen halen, dan moet je kritisch zijn.
Exact.
En dan moet je kijken naar iemand die alle drie de rollen kan vervullen en die daar ook heel makkelijk in kan laveren.
Ja.
De ene keer heb je dit nodig en de andere keer heb je dat nodig. En het gevaarlijke is, je weet niet wat je niet weet. Dus je denkt, ik heb dit nodig, maar dan ga je dus met iemand zoals ik bijvoorbeeld aan tafel zitten. En dan komen er zoveel andere dingen uit waar je helemaal nog niet aan gedacht hebt, omdat je daar niet bent. Maar die beslissingen kun je dus ook niet nemen. En dat is wel, denk ik, het belangrijke van het mentorschap. Hè, de blik verruimen.
Ik vind het een mooie term van supporter, business supporter. Echt van, ik ben er voor je en ik kan je helpen. I've got your back. Ik sta
altijd
achter je.
Precies. Ja, altijd.
Wat me opviel, als ik naar jouw profiel kijk, staat er working with female and male leaders in business. Maar alles focust eigenlijk... Het gaat natuurlijk ook om de mannen, want dat maak je heel erg duidelijk. En alles wat ik van jou lees. Hè, vrouwen, we kunnen niet zonder de masculine eigenschappen, of dat bij mannen of vrouwen is. Maar alles wat ik zie aan websites, dat gaat over de women.
Ja.
Maar werk je dan ook met mannen als die bij je komen? Of komen die ook bij jou voor business advies?
In het verleden wel. Ah, maar waar ik al heel snel tegenaan liep, is mannen willen niet zo makkelijk geholpen worden. Uh-huh. Ze vragen ook pas hulp als het te laat is. En ga er dan maar aan staan. Uh-huh. Dan heb ik best nog wel een significant bedrijf gehad, hè, voordat ik business mentoring ging doen. Maar heel veel mannen vonden dat niet. Hè. Vonden mijn bedrijf, was onder de miljoen omzet. Ik zat op 500.000. Nou, dat is niet verkeerd voor een vrouw. Maar ja, mannen hadden zoiets van, wat ga jij mij nou vertellen met je kleine bedrijfje? Dus weet je, ook dat stukje arrogantie. En vrouwen vragen makkelijker hulp.
Ja.
En het is ook, vind ik, veel dankbaarder. Plus, mijn filosofie is ook, als ik een vrouw help om groter te groeien, dan help ik niet alleen haar, dan help ik haar personeel, dan help ik haar omgeving.
Zeker.
En ik had het er vorige week nog over met een man. En hij zei, ja, maar waarom... Ik zei, nou, een vrouw die investeert geld terug in de community, en een man die investeert het in toys, zei ik ze precies, in toys. En hij was ook aan het opnoemen. Hij had de motor, hij had de boot. En dan denk ik, geef niet, hè. Want je moet ook doen waar je blij van wordt. Maar moet ik daar dan aan bij gaan dragen?
Hè, nou, dus... we hadden net in ons voorgesprek over dat als je verandert, dat ook je omgeving mee verandert.
Ja.
Maar ik vind wel opvallend wat je zegt, dat mannen gaan reageren op het feit dat je vrouwen in je business hebt.
Ze voelen zich buitengesloten.
Exact dat.
Ja, ze voelen zich buitengesloten.
Dus er is toch een behoefte ook bij die mannen die ze misschien niet zo durven uit te spreken. Of ze vinden het doet wel wat met ze.
Ja, ik krijg die vragen inderdaad vaak. En dan zit het hem ook een beetje in het flauwe. Dus ik heb me nooit gerealiseerd wat jij nu zegt, dat daar wat achter kan zitten. Dat ze zich buitengesloten voelen.
Nou ja, kijk, ja. Ik coach ook vrouwen en nu doe ik dat voor SheConsult. Nou, heel vaak zeg maar, waarom dan niet de man? Ik zeg, die zijn ook welkom, maar ik laat me gewoon leiden door het leven. En die vrouwen komen voornamelijk op mijn pad.
Ja.
Dus kom maar op, mannen. En de vrouwen die ik help of adviseer of mentor of coach, ja, daar help je ook die mannen indirect mee, daar ben ik van overtuigd.
Ja, maar is het heel veilig voor een man om te gaan naar iemand waarvan overduidelijk is dat ze altijd met vrouwen werkt? Dat vraag ik me dan af.
En, ja, ja.
Nou, maar goed, waarom ik wel graag met mannelijke leiders werk, is om ze te leren hoe wij als vrouwen functioneren. Wat hebben wij nodig om te kunnen accelereren? Want kijk, er zijn heel veel mannen die echt wel heel graag willen dat er meer vrouwen komen. En die willen daar hun steentje aan bijdragen. Alleen, ze leren dan de dingen die voor hun werken ook aan de vrouwen. Maar wij functioneren anders.
Ja.
En wat je dus ziet, is je ziet nu steeds meer succesvolle vrouwelijke ondernemers of leiders of managers die echt dit soort vrouwen zijn geworden. Hè? En stoer, zelfverzekerd. Maar waar is dan die kwetsbaarheid gebleven? En ik denk dat dat juist de kracht ook is van ons, dat we die kunnen laten zien. Dus we moeten niet als vrouw een hele masculine vrouw worden.
Mm-hmm.
Hoewel we wel die eigenschappen ook nodig hebben. We moeten daar heel mooi tussendoor kunnen laveren. En het gevaar is, als wij alleen door mannen begeleid worden, dan worden we masculine vrouwen. En daarom wil ik graag met die mannen in gesprek, om ze te laten zien, wat hebben wij nou echt nodig? En wat werkt nou echt bij ons?
Ik denk dat stiekem die mannen heel erg graag zich kwetsbaar willen opstellen. Maar het past niet vaak in deze cultuur.
Mm-hmm. Klopt. En wat ze dan doen, en dat hoor ik steeds meer, met name mannelijke CEO's, die hebben dan een vrouwelijk personeelslid waar ze heel erg close mee worden in waar ze dus allerlei dingen kwijt kunnen, wat ze niet in hun omgeving kwijt kunnen die alleen uit mannen bestaat. En die vrouw heeft, ik was laatst op een event, ik zei, heb jij niet in de gaten wat voor een belangrijke rol jij speelt? En hoeveel impact jij kunt maken op het bedrijf doordat die CEO zo vaak met jou wil sparren? Nou, had ze niet in de gaten.
Nee, dat heb je niet door.
Nee.
Dat heb je niet door. Het is toch altijd die vrouw die dan onder die vleugels van die CEO zorgt dat hij kan vliegen.
Nou, maar precies. Wij doen waar we goed in zijn. Ja. En dat is aanvoelen, mensen supporten, mensen helpen. We hebben helemaal niet door wat we daarmee teweeg brengen en hoe bijzonder dat is. Ja. Wij willen dat vaak ook niet ownen. En dat vind ik jammer. Dat moet echt veranderen in vrouwen. Wij moeten ook claimen dat wij dat veroorzaken. Hè? En
denk je niet dat vrouwen juist omgekeerd die eigenschappen die jij nu zo waardeert, hè, juist kleiner maken. Dus, ja. Ja, ik ben ja. zo gevoelig en... Want ik denk, het zijn juist hele mooie eigenschappen. Want dat kwam ik ook tegen in jouw in een video van jou. Dat het juist... ja, over soft skills ging dat. Soft skills. Ja. Hoezo soft? Soft ten opzichte van wat? Hartstikke mooi. Maar het wordt snel een beetje denigrerend.
Ja, maar waar komt dat vandaan?
Ja.
Het komt uit het masculine systeem... die moeilijk om kan gaan... of wat moeilijk om kan gaan... met het niet-masculine gedrag.
Ja.
Het je onzeker opstellen, ik weet het nog even niet, of dingen in de gaten hebben die anderen niet in de gaten hebben, tussen de lijntjes door kunnen luisteren, misschien wel emotie tonen, en dan niet deze emotie, maar deze emotie.
Nou ja, wat jij zegt, als het moet bij jou passen en als het hoort bij jou, dan kan je ook krachtig overkomen. Het hoeft niet met die vuist of tafel.
Nee, maar het is dus soft genoemd. Door het masculine systeem. Omdat het systeem niet weet hoe ze ermee om moet gaan. Omdat het lijkt alsof het niet direct nodig is voor succes. Maar dat is niet waar.
Nee, het heb je ook heel hard nodig.
Juist. En daarom brengen vrouwen ook zoveel extra en zo'n extra dimensie aan het ondernemersklimaat of in het bestuursklimaat. En gelukkig, en dat.
Sorry. Helemaal enthousiast.
Gelukkig worden ook steeds meer mannen feminien. Hè? Dus,
ja, dat bedoel ik.
Komt ook van hun kant komt er meer balans.
Ze mogen het ook steeds meer uiten. Ja. Of ze durven dat op de een of andere manier steeds meer te uiten.
Ja.
Omdat ze zien dat het ook van belang is.
Ja.
En je noemt het de gender gap issue. Hè? Dat is echt wel ook iets wat in jouw missie past, denk ik. Ja. Dat je dat besef, die awareness. Ik gebruik Engels term, dat ik veel Engels termen op jouw website tegenkwam in jouw materiaal. Dat besef, dat bewustzijn eromtrent.
Ja.
En dat we dat veranderen. Wat je zegt, dat soft skills, hoezo soft? Ja, je mag het soft skills noemen, maar het is heel erg nuttig.
Ja, waarom het is dus noodzakelijk.
Waarom is het zo belangrijk voor jou? Waarom vind je dit noodzakelijk om dat bewustzijn te creëren? Waar komt dat vandaan?
Omdat ik zelf als onderneemster opgegroeid ben in een heel masculin systeem, wat ik toen niet wist. Nou, eigenlijk gaat het al terug naar mijn geboorte. Mijn vader wilde een stamhouder, ik ben de eerste. En dat moest een jongen zijn, er was niet eens een meisjesnaam. Ik zou Marcus geheten hebben. Ja, en vroeger wist je natuurlijk nog niet of het een jongetje of een meisje was. We hadden al die materialen, die echo's. Dus toen kwam ik en ik... Ja, toen heeft mijn moeder mijn naam bedacht, want hij was naar de kerk. En toen kwam die terug en toen was er een Tineke. En ergens denk ik dat ik die energie heb opgepakt.
Natuurlijk.
En ik ben me toch een beetje als jongen gaan gedragen. Ik was een tomboy. Ik was een meisje wat veel buiten speelde, veel ging ravotten. Weinig met jongens, met meisjes speelde. Graag met jongens, want dat was lekker simpel. Die gingen ook verstoppertje spelen, boompje klimmen, in de weilanden rondrennen. Nou, dat vond ik allemaal heerlijk. Dus, en daaruit voort is dan ook ik ging dan als braaf meisje turnen en daar was ik ook heel goed in. Maar uiteindelijk ben ik gaan wildwaterkajakken en heb ik een outdoor- en survivalbedrijf opgericht. Natuurlijk ook allemaal weer rondom dat masculine, die sporten die heel veel vrouwen gewoon niet doen. Hè? Wildwaterkajakken, canyoningen, raften, eng en spannend. Ja, dat vond ik juist gaaf, dat vond ik leuk.
Maar je zegt, dus, ik ben me gaan gedragen als een jongen, maar ik denk dat de eerste... reactie van in ieder geval jouw vader wellicht was van dat je als een jongen behandeld werd, want hij zo graag een jongen wilde.
Ja, hij ging ook met mij buiten voetballen en ik vond dat ook leuk.
Dus hij ging met mij
buiten badmintonnen.
Precies.
Ja,
precies.
Ik kreeg ook treintjes op mijn verjaardag, die vroeg ik ook. Mijn moeder gaf op een gegeven moment de pop, want die vond dat niet leuk. Dus ik denk dat doordat ik daar zelf eigenlijk als masculine vrouw mezelf heb ontwikkeld en ook als onderneemster heb ontwikkeld en toen ik mijn bedrijf verkocht 22 jaar later, ik er pas achter kwam en ik veel meer met vrouwen in aanraking kwam, dat ik dacht, man, wat anders. En in het begin was ik er heel oordelend over, want ik keek echt vanuit die masculine bril. Ja, wat zitten jullie nou te miepen? Waarom doe je moeilijk over de kinderen? Die heb ik toch ook? Je kan niet altijd je kinderen voorop stellen. Hè? Allemaal dat soort dingen liep ik tegenaan. En dan zeiden ze, ja, Tineke, ik voel jou niet. Ik zeg, hoezo, je voelt me niet?
Je begrijpt niet dat ze
er helemaal niks van. Maar ja, dus dat is voor mij een heel proces geweest. En gaandeweg ben ik daar meer ook thuis gekomen. En ik denk dat daar nog heel veel meer te ontdekken valt. Hè. Dat blijft mijn les. En nu zit ik om die twee echt met elkaar te laten samenwerken en te harmoniseren. En ik merk gewoon hoeveel rustiger en relaxter het is als je niet alleen vanuit de masculine kant hoeft te opereren.
Want voor jou gaat het om het harmoniseren. Ja. Van,
ja.
Ik vind je voorbeeld interessant. Dat je zegt, ik ging die spelletje met de jongens ook spelen toen je jong was. Want ik heb geleerd dat wij vrouwen, hè, in zijn algemeen dus, afgezien van dus die masculine tienekes, die masculine is opgevoed, dat jongens die spelen en die vallen van een paard, die spelen riddertje, vallen, maar die gaan gewoon weer door.
Ja.
Dus met salarisonderhandeling is ook een spelletje. Nou, dan krijgen we nee, je valt van het paard, maar je gaat gewoon door. Het spelletje, dan staan ze juist aan. En bij vrouwen, wij vallen van het paard en gaan huilen en worden getroost en dat is het einde.
Oh.
Maar jij hebt al heel jong geleerd wat de mannelijke spelregels
ja.
zijn.
Maar ik vind je metafoor fantastisch.
Ja?
Die kende ik
Dank
nog
je.
Niet. Echt, ja. Maar het klopt. Jongens moeten inderdaad gelijk door en geen aandacht. En, ja, en wij leren om slachtoffer te worden.
Maar zoals jij als een jongen werd opgevoed, wat ik uit jouw verhaal destilleer, heb ik ook begrepen dat meisjes eerder getroost worden.
Ja.
Dus in de opvoeding zit het al.
Ja.
Jongen, ga maar uitproberen. En een meisje, kom maar hier. En er wordt extra geknuffeld. Dus we worden ermee opgevoed.
Klopt. Ja.
Ik denk dat het jou heel veel gebracht heeft.
Ik ben er heel blij mee.
Zeker.
Ik neem hem ook niks kwalijk.
Nee.
Nee, ik ben heel blij met wie ik ben. Want ik heb daardoor een succesvol bedrijf op kunnen richten. Wat voor heel veel vrouwen lastig is. Ze willen het heel graag. Ja, want heel veel vrouwen hebben een enorm fantastisch idee. Een hele grote missie. En zien precies wat er misgaat in hun branche, in hun niche, in de wereld, in hun omgeving. En willen dat veranderen. Ja. Maar dat gaat niet als je dat in je eentje gaat doen. Of met een paar die ook alleen zijn samen.
Ja.
Dat, daarvoor heb je echt gewoon, waar we ook mee begonnen, een aantal masculine skills nodig. Daarvoor moet je jezelf ook, wat ik straks zei, we moeten durven ownen. We moeten niet gaan zeuren. We moeten ons dingen toe-eigenen. We moeten helemaal niks. Maar hè, het is wel handig om, als je dan ook gaat onderhandelen, als je jezelf goed kan positioneren.
Ja, ja.
Als je met de vuist op tafel durft te slaan. En wij kunnen dat juist zo goed, doordat we heel goed tussen de lijntjes door kunnen lezen en bewegen. En heel goed aanvoelen wat er allemaal speelt.
Ja.
En wij hoeven dan niet aan die spelletjes mee te doen. En daardoor zijn wij eigenlijk gewoon veel beter. Hè, wat ik begrijp, want ik zit nog niet zo heel veel in die corporate wereld, is dat heel veel mannen zich bedreigd voelen.
Zeker.
Ja.
Nou, ik denk dat we niet aan het spelletje mee moeten doen, maar wel begrijpen hoe het werkt.
Ja.
En dat je dan, wat je zegt, wij kunnen goed daartussendoor manoeuvreren, dat we dan prima toch ons ding kunnen doen. Je hoeft niet je aan te passen, maar misschien een klein beetje meegaan en dan het ombuigen.
En dat is het feminine, meebewegen.
Ja.
Niet er tegenin, niet rouwdouwen, dat is masculien. En
ja.
Het feminine is meebewegen en van daaruit toch voor elkaar krijgen.
Exact.
Zodat ze niet eens in de gaten hebben wat er aan de hand is. En ik denk dat we daar als vrouw nog wel mee kunnen winnen. Want ik had vorige week in Londen ook een gesprek met iemand. Zij was dan de enige partner binnen een organisatie. En ik zeg, maar hoe doe je dat dan met al die mannen? Nou, zegt ze, soms dan flutter I with my eyelashes. Hè? Dan doet ze dit. En ik zeg, echt waar? Ja, zegt ze, en het werkt. Maar heel veel vrouwen willen dit niet. Ze willen op hun kwaliteiten beoordeeld worden. Maar wat nou als je wat feminine dingen erin gooit en je daardoor je kwaliteiten kan laten zien.
Maar de man doet dat toch ook? Die gooit toch ook zijn mannelijkheid erin?
Ja, maar die is altijd heel overpowerend. En omdat wij, de masculine vrouw heeft niet in de gaten dat ze hetzelfde aan het doen is. Ik ben voorzitter van SheCredit. Hè. Dat
ja.
is een vrijwilligersorganisatie waar we dus vrouwelijke ondernemers helpen aan financiering. En op een gegeven moment kwam ik een vrouw tegen in de financiële wereld die mede-eigenaar was. Dus nou, er zijn er maar weinig hè, vrouwen die heel hoog zitten in de financiële wereld. Mm-hmm. En ik zei, nou, we zijn bij SheCredit, zijn we toch echt aan het ontdekken en aan het uitvinden hoe we dat financiële systeem, wat gebaseerd is op wantrouwen. Hè, dus jij moet bewijzen dat je dit kan en dan moet je alles voor laten zien. En
is dat masculin?
Dat is heel masculin, ja. Want vrouwen opereren graag vanuit vertrouwen. Feminien, sorry. Want een man kan ook feminien zijn.
Ja.
Feminien is vertrouwen. Dus gevoel. Wantrouwen, ja. Bewijs en vertrouwen.
Ja.
En dus wij vrouwen voelen ons dan heel makkelijk aangevallen. En toen zei ze, nee, dat moet je niet doen. Ze moeten gewoon leren hoe het hoort. En dan denk ik, oeh, dat is precies het masculine. Als een vrouw dus uiteindelijk succesvol wordt in een masculien systeem, dan gaat ze dus andere vrouwen leren om ook masculien te worden.
Ja.
En ik vind nog steeds, maar ik ben er nog niet helemaal uit, hè, je moet daar, en zeker in de financiële wereld, en daarom ga ik daar nu ook zo mee aan de gang, mm-hmm. daar moeten we die balans ook zien te vinden.
Ja.
Waar durf je een vrouw het vertrouwen te geven? Omdat als ze dat krijgt, mm-hmm. dan gaat ze accelereren. Want dan gaat ze bewijzen dat ze het kan.
Ja. Ja.
En die druk voelt ze wel.
Ja.
Maar ze is zo precies en zo perfectionistisch. En oké, ze maakt het zichzelf moeilijk en zwaar.
Ja.
Maar die vrouw, die gaat het laten zien en die gaat het waarmaken. En dat is ook bewezen. Dus, ja.
Maar geld is ook een belangrijk aspect, hè?
Ja, ja.
Je zegt, er zijn veel te veel. Ik zeg misschien niet helemaal zoals je zegt, maar dat meer vrouwen groter kunnen zijn in hun business. Hè? Vrouwen blijven dan veiligheidshalve de ZZP'er.
Ja.
En voel ik me natuurlijk heel erg aangesproken, omdat ik ook een ZZP'er ben, die wel heel veel dingen doet. Maar dat kan toch ook prima zijn?
Ik vind het zeker prima.
Want je had het ook over de impact. Hè? Als jij de impact vergroot, ja, dan is het wel fijn als je op een gegeven moment ook daar de beloning natuurlijk daar mee in de pas loopt. Maar,
jij bent wel een ZZP'er die bijvoorbeeld een event neerzet, hè, waar 150 vrouwen komen. Dus in die zin maak je wel veel meer impact dan als je als interimmer ergens gaat werken.
Dat is waar. Dat is waar.
Hè? Dus ik ben nu ook ZZP'er, dus ik heb ook niks tegen het ZZP-schap. Alleen wat ik zie is dat heel veel vrouwen beginnen met een grote ambitie, dan in het ZZP-schap komen, daarin vinden dat ze alles zelf moeten doen, gaan micromanagen, ook de dingen gaan doen zoals bloggen, vloggen, waar ze helemaal niet goed in zijn, wat ze niet durven, wat ze niet willen.
Ja.
Ik leer mijn klanten altijd, je moet alleen maar doen waar je goed in bent, waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. De rest moet je uit gaan besteden.
Ja.
En dat kan ook als ZZP'er.
Ja.
Maar de meesten die zitten dan in de mindset, ik heb het geld niet. En dan komen ze in de val. Want het kost een hoop geld om uit te besteden.
Ja.
Maar op een gegeven moment is hoe lang blijf je maar zelf alles doen? Ga je klanten missen? Ga je veel te hard werken? Ga je tijd met de kinderen missen? Nee, dat wil ik niet. En dus gaan we minder doen in plaats van opschalen. En dat is een hele onveilige stap voor vrouwelijke ondernemers. Want dan moeten we controle gaan loslaten. Hè?
Nou,
je met andere mensen gaat werken.
Ja, oké. Dat heeft ook met controle te maken. Dus een angst daarvoor.
Ja.
Kijk, ik denk als je niet happy bent, op wat voor manier dan ook, dan moet je even pas op de plaats doen waar we het ook net over hadden. En kijken wat er dan aan schort en hoe je dat anders kunt doen. En ja, angst is nooit goed, denk ik. Maar aan zich kan het gewoon prima zijn als iemand die opdrachten wil doen bij een bedrijf. En
absoluut, die moeten er zijn.
En daar, weet ik veel, 100.000 euro per jaar mee verdient.
Fantastisch.
Prima.
Helemaal goed.
Voor mij staat dat voorop dat je gelukkig bent.
Ja.
Ik zie de laatste tijd te veel van die ondernemers die dan zeggen, je moet echt miljoenen verdienen, dat kan makkelijk. En laatst kom ik iemand tegen die zei, dat gebeurt veel te weinig in Nederland. Dat kan zo zijn. Maar voor mij is niet het uitgangspunt het geld, maar het geluk.
Ja.
Dat is voor mij het uitgangspunt.
Ja, maar ik denk dat dat een stukje feminien kapitaal is. Hm. Hè? En impact. Hè? Dat zijn denk ik de twee dingen die voor vrouwen en voor feminine vrouwen veel belangrijker zijn. Alleen, hoeveel impact kun je maken als je klein blijft? En ik herken hem zelf, maar ik heb hem ook bij mijn klanten gezien. Hun bedrijf gaat veranderen. Er komt personeel of ze gaan mensen inhuren.
Ja.
Maar ineens kunnen ze veel meer bereiken. En daar gaat het vaak om. Dat is de reden van het bedrijf. Iets willen veranderen.
Ja. Ja.
En dat gaat bijna nooit alleen.
Nee, dat is waar.
En dan willen wij ook heel graag samenwerken. Hè? Dus liever dan alleen. Hè?
Ja.
De veiligheid ook van de pack en van het team. Maar wat is er mis mee als jij de CEO van je eigen bedrijf bent en je hebt een team van mensen die voor jou werken in plaats van lekker samenwerken? Samenwerken is veilig. Dan hoef je geen beslissing te nemen, hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen of op een ander level.
Ja.
Maar als jij de CEO bent, dan ben jij het gewoon. En ik heb een team van 25 man personeel gehad. Dat is lastig.
Ja. Dat is uitdagend.
En dan kan je heel veel dingen niet met ze overleggen. Iedereen kijkt je aan, die verwacht beslissingen.
Ja.
Die verwacht dat jij het allemaal weet. Ik was hartstikke jong, ik wist het ook niet. Ik vond dat het lastigste wat er was. Maar als ik nu terugkijk, en ik kwam toevallig een paar weken geleden weer oud personeel tegen. Stuk voor stuk, wat hebben we een gave tijd gehad bij jou, Tineke.
Ja.
Dan denk ik, heb ik het toch goed gedaan in mijn stomme onzekerheid.
Ja.
En ik heb het me zo moeilijk gemaakt.
Dus jij had er toch ook wel last van onzekerheid?
Vreselijk.
Want het is ook een hele... Ja. Het is denk ik topic 1 waar ik vrouwen op coach.
Ja, altijd. Maar ik heb altijd de masculine kant gekozen. Ik doe net alsof het er niet is. En ik doe het gewoon.
Maar dat helpt wel.
Ja.
Ja. En dat heb je ook geleerd.
Ja.
De masculine manier waarop jij opgevoed bent.
Ja. En daar komt dan wel dat impostersyndroom om de hoek kijken. Hè? Wel altijd bang geweest dat mensen zouden ontdekken dat het niks voorstelde. Wat natuurlijk flauwekul is.
Ja,
ja, dus dat was gewoon niet fijn.
Het is bijna in elk gesprek, mensen komen wel eens naar me toe, ook vriendinnen voor advies. En dan bijna altijd komt wel naar voren, ja, maar wat zullen mensen denken?
Ja,
dat is helemaal niet interessant. Ja. Het gaat erom wat jij denkt en daardoor straal je ook beter uit, denk ik. Maar het is ook heel makkelijk gezegd eventjes.
Hey, maar het fijne is ouder worden. Dan
zeker.
Valt dat allemaal
absoluut. Ja, dat is ook
fantastisch.
Zo.
Fantastisch.
Dat is ook zo.
Ja.
Ja. Ja, het nadeel is wel dat je steeds minder tijd hebt natuurlijk.
Ja, nee, dat zijn concepten die laat ik niet doen. Nee, ik doe niet aan self-fulfilling prophecy.
Ik zag een Women's Blueprint for Business Success. Hè?
Ja.
Je hebt 9 gebieden die je benoemt.
Ja.
En eentje viel mij op, flow.
Ja.
Dat is ook zo mooi, in Nederland zeggen we ook flow.
Ja.
Maar kun je die toelichten? Waarom is dat belangrijk?
Nou, dat is dus juist, dat de blueprint gaat heel veel over skills en vaardigheden. En over team en over schalen. En flow is dan juist die feminine kant. Dat is die tegenhanger. Als je naar je gevoel gaat luisteren. Als je goed voor jezelf gaat zorgen. Hè, dus dat je de dingen doet waar je blij van wordt. Als je zorgt dat je genoeg in de natuur komt. Als je energie gewoon relaxed is. Dan zet je iets in gang. En sommigen noemen dat de wet van de aantrekkingskracht. Maar dan komen dingen ook naar je toe.
Oké.
Dan valt het je toe. Hè? Ik geloof niet in toeval. En er zijn mensen die zeggen, ja, je hebt altijd geluk. Nee, ik zie het van tevoren. Ik voel het van tevoren. Ik ben ermee bezig. Ik laat het los. Ik ga er niet meer keihard achteraan. Ik ga niet meer allemaal mensen bellen. Ik ga niet meer allemaal research doen. Ik laat het los. En ooit komt het op mijn pad. En op dat moment is het juiste moment en is er momentum. Hè? Dus dan hoef ik niet meer veel te doen. Ik ben nu sponsoring aan het zoeken voor mijn stichting die ik aan het opzetten ben. Om dus vrouwelijk ondernemerschap te promoten. En het eerste project wordt geld voor een leerstoel.
Mm-hmm.
Om dus te onderzoeken en te bewijzen. Wat zijn nou de factoren waarom vrouwelijke ondernemers minder financiering krijgen? Wat is hun rol daarin? En wat is de rol van de financiële wereld? En van het masculine business klimaat.
Je had het ook over een leerlijn, hè?
Ja, een leerstoel.
Een leerstoel.
Vrouwelijke ondernemers en toegang tot de financiële markt. En wat wou ik daar nou van punt? Oh ja, dan kan ik nu heel hard gaan bellen en mijn netwerk gaan benaderen. Maar ik visualiseer dat ik met mensen in gesprek zit. En met banken in gesprek zit. En ik laat ze naar me toe komen. Nou, vorige week zat ik in gesprek met iemand. Ik wist niet dat hij bij een bepaalde verzekeringsmaatschappij werkte. En we hadden het over She Credit en we hadden het over de leerstoel. En toen zegt hij, de leerstoel, vertel eens wat meer. Hij zei, nou, daar moeten wij wat mee bij onze verzekeringsmaatschappij. Ik wist niet dat hij daar werkte, want we spraken elkaar voor iets anders. En onze one-pager ligt daar nu en we gaan daar in gesprek. En dus dat is flow. Dat je niet vanuit keihard werken en vanuit forceren dingen voor elkaar probeert te krijgen. Dat is heel masculien. En daar zijn mannen super goed in en ze snappen dit ook helemaal niet. Ze zeggen, ja, je doet niks.
Het is, ik voel het meer als een kramp waar je in zit van echt gericht op iets ja. bereiken, die prestatie weer.
En je bent
weer.
Zo, maar je ziet dit allemaal niet meer.
Terwijl, wat jij zei ook, hè, in het vorige gesprek, nou even pas op de plaats en nu stroomt het allemaal. En hè, nadenken over je bedrijf. Ik denk, als je dan ontspant, hè, ten opzichte van die kramp, dan... Ja, alles is uiteindelijk energie. En dat klinkt heel soft voor bepaalde mensen. Maar de komende mensen en de dingen ook eerder naar je toe. Want zelf zie je dat ook. Want jij zat er heel ontspannen te praten. Iemand komt naar je toe. Terwijl als je aan die kramp zit, dan trek je denk ik ook minder snel mensen aan op de een of andere manier.
Nee, dat klopt. En we zijn het gewoon verleerd hè, in onze westerse maatschappij. We worden zo geboren als baby. Zo open, met al onze voelsprieten aan. We kunnen alleen maar communiceren door te huilen. En door te bewegen en door dingen met onze ogen te doen. Dus we hebben een heleboel dingen nog niet. Dus, maar het wordt ons allemaal afgeleerd. Het voelen, het telepathisch communiceren met elkaar. Want, en dat bestaat gewoon allemaal. Het zijn geen sprookjes.
Nee.
Het is niks zweverigs,
nee.
vind ik. En dat vind ik wel mooi in deze tijd. Hè? Dat spiritualiteit, ook in ondernemen, dat gewoon steeds belangrijker wordt. En ik vind, je laat zo'n stuk liggen als ondernemer, als je flow, als je daar niet mee aan de gang wil. En niet met je eigen creatiekracht aan de gang wil gaan. Want dan maak je het jezelf gewoon veel moeilijker. Maar, ik moet wel zeggen, het kan ook tegen je werken. Want bij mij werkte op een gegeven moment een heleboel dingen niet meer.
Mm-hmm. Terwijl je in een flow zat?
Nee, dus had ik dus ook helemaal niet in de flow. Dus ik heb moeten inzien dat ik niet op de juiste weg was. Mm-hmm. En dat is erg lastig geweest, kan mm-hmm. ik ook wel vertellen. Ja.
Maar dat hoort erbij, denk je niet?
Ja, ik heb heel veel overtuigingen moeten loslaten over hoe het hoort om te ondernemen. En wanneer je een succesvol ondernemer bent. En
Ja, weet je, ik sprak een keer met iemand die zei, ja, nee, liever ga ik niet door die periodes heen. Maar ik denk dat het heel nuttig is om wel daar doorheen te gaan om te realiseren, zoals jij, wat je wel nodig had, wat er anders kon.
Ja, dat wist ik niet op dat moment. Het enige wat er gebeurde is, de ene na de andere klant zei af. De ene na de andere die zou starten, die startte niet.
Soms moet je even door een periode heen om te beseffen van waar je wel moet zijn. Je hebt die flow te maken, hè?
Ja, en kijk, ik vertelde net dat als je de flow volgt, dat het allemaal makkelijker wordt en makkelijker gaat. Maar het kan dus ook andersom gaan. Hè? Mm-hmm. Als je vanuit flow wil werken en dingen zitten tegen en dingen lukken niet meer, dan moet je op een gegeven moment ook gaan afvragen van, maar wat is het dat ik mis? Wat zie ik hier niet?
Ja.
Want dan is het dus ook duidelijk dat je niet meer de goede richting op gaat. En dat is niet makkelijk. En ik heb dat meegemaakt. Eigenlijk net na corona. Een aantal klanten die zouden verlengen, die verlengden niet. Klanten waar ik acquisitiegesprekken mee had, die gingen niet met mij in zee. Mijn businessclub die ik had, wat best wel struggling was om die door corona heen te loodsen. Twee landen waar had ik al moeten sluiten. Maar ook Nederland ging na toen alles weer open ging en er weer een speeltuin aan events was. Ja, werd het ook minder. Dus ik heb echt wel serieuze klappen gehad afgelopen jaar. En ik heb meerdere bedrijven moeten liquideren. Dat was niet makkelijk. Ik ben uit mijn kantoor gegaan waar ik al 20 jaar zat. Ja. Dus dat was mijn huiskamer. Hè? Ja. Personeel laten gaan. Maar dat is toch ook een heel proces geweest. In de tussentijd had ik wel gewoon een hele serieuze vrijwilligersklus bij She Credit. En hoe tegenstrijdig het ook was, hè, op een moment dat je je financiën ziet instorten om dan met een vrijwilligersklus te beginnen, voelde dat voor mij wel als dat moet ik doen.
Ja.
Dat moet ik doen.
Zeker,
en die hele organisatie is vanuit flow ontstaan. Ik heb daar zoveel lol en plezier gehad. Ik heb met zoveel mensen gesproken. En al mijn kennis en ervaring en mijn netwerk en mijn ziel en zaligheid heb ik daarin kunnen leggen. En nu begint er vanuit dat G-credit, beginnen er ineens allerlei nieuwe dingen die voor mijn bedrijf, mijn nieuwe bedrijf weer, heel interessant kunnen zijn.
Maar is dat dan niet waar we het eerder over hadden? Hè? Dat ik zei van, volgens mij is het geluk het belangrijkste, dat je happy moet zijn.
Ja.
En als het dan vanuit jouw ware ik ontstaat, dan moet het ook gaan stromen. Dan komen er weer dingen uit.
Ja.
En is het niet door corona dat we allemaal, heel de wereld zag anders uit.
Ja.
Dus wat je deed, dat kon je niet meer zo doen. Het ging anders.
Klopt. En ja, dat is best wel een ingewikkeld proces geweest. Maar waarbij ik eigenlijk ook wel steeds in mezelf van, oké, waar loop ik nu weer tegenaan? Wat kom ik nu tegen? Ja. Is dat een overtuiging? Kan ik dat loslaten? Dus ik ben heel veel met zelfcoaching en soul-searching en zelfontwikkeling bezig geweest. Daar heb ik ook altijd begeleiding voor. Mm-hmm. Hè? Dus ik heb een spiritueel business coach. En als je dus dat pad op gaat, dan blijkt dus dat de route die ik voor mezelf zag en uitgestippeld had, niet de route is wat mijn route is.
Wat was je grootste?
Dit was mijn route. Nou, ik zou 10, 20 k per maand en ik zou heel veel grote events en heel veel vrouwen gaan helpen. Maar het ging vooral ook over geld. En dat stuk heb ik denk ik helemaal los moeten laten. En ik had gelukkig wel een erfenis, dus ik heb niet op een houtje hoeven te bijten de afgelopen jaren. Maar ik merk nu gaat het over bezieling, over passie. Wat kan ik voor die vrouwen allemaal nog gaan betekenen? Op welke niveaus? Vorige week was ik op een event, ik pitchte daar. En dan komen er allemaal vrouwen naar me toe en die zeggen, wauw, wat een krachtig verhaal. En dan denk ik, heb je dat voorbereid? Ik zeg, nee.
Maar je zei het was dit.
Ik heb altijd heel erg in mijn hoofd gezeten.
Het zat in je hoofd en je gaat in je hart.
Ja.
En je merkt dat dan de energie ook gaat stromen. Want mensen
nu gaat het weer stromen.
Ja.
Ik heb dan wel het lef om de dag daarna in zo'n WhatsApp-groepje te zeggen, en ik ben de enige die dat gedaan heeft, om hulp gevraagd. Van, hey, ik wil graag in contact met financiële instellingen, want ik ga 8 ton ophalen om dat onderzoek te financieren. Wie heeft er connecties?
Ja.
Alle andere vrouwen blijven. Dus dat is wel weer het doelgerichte en het masculine. Alle andere vrouwen blijven. En dat heb ik ook gedaan. Zeggen wat een fantastisch event het was.
Ja.
En wat een mooie vrouwen daar waren. Maar de rest neemt die stap dan niet. En dan denk ik, dat is jammer. Je moet ook elkaar durven gebruiken, toch?
En wat is dat dan dat wij die hulp niet durfden vragen?
Ja, wij willen alleen maar hulp aan anderen geven.
Ah, je gaat niet vragen, je gaat geven.
Ja. Maar iemand die zegt dus, Tineke, wat jij daar vertelt, dat is zo belangrijk. Ik ga jou voorstellen bij de United Nations Denk Tank over vrouwen en financiën.
Zo.
Dat had ik niet kunnen bedenken. Ik wist niet wie zij was, dat zij daar in die ruimte zat. Maar omdat ik gewoon praat over wat zo belangrijk is en wat uit mijn tenen komt, dan haken anderen daarop aan. En natuurlijk sta ik dan ook in een rode jurk.
Mm-hmm.
En ik ben een professional speaker. Dus ja, dan komt het ook wel over.
Ja.
Maar dus ja, nu begint juist weer alles op zijn plek te vallen. He, dus ik heb echt alles moeten loslaten. Dat was echt niet makkelijk.
Dus je zit wel eigenlijk in een flow, maar op een gegeven moment merk je, het is eigenlijk geen flow meer. Dat is gewoon niet meer.
Helemaal niet.
En dan moet je dingen reshuffelen en dan kom je weer opnieuw in een flow, maar die er gewoon anders uitziet.
Ja, en ik ben een ander iemand. Ik ben veel relaxter, ik ben vriendelijker, ik ben liever, ik ben meer in harmonie dan dat ik toen was. Ik ben minder doelgericht, ik ben minder succes aan het najagen.
Dus vanuit het hoofd.
Dat voelen mensen dan blijkbaar ook. En dat,
Denk je dat het grootste valkuil van vrouwen is dat ze niet die hulp durven te vragen? Is dat de grootste valkuil?
Ik denk de allerbelangrijkste valkuil is controle blijven houden en perfectionisme. Ja.
En dan sta je stil.
Ja, en geen hulp durven vragen en niet durven investeren in de hulp. Hè, want ik vroeg op een gegeven moment 10 mil voor een half jaar traject. Maar, en dat zei ik gisteren nog tegen iemand, de bedrijven van die dames, die verdubbelden, verdriedubbelden, vervierdubbelden soms in een jaar tijd. Waar gaat het dan over?
Ja.
Maar dus blijven kijken echt zo, 10.000 en dan die 4 nullen. Maar dat is zoveel geld. ben ik dat waard?
Dat is het, hè?
Want daar gaat het dan allemaal om.
Toen je zei van niet durven vragen, maar van ben ik het waard?
Ja.
Mag ik dat
ben
vragen?
Ik dat waard?
Ja,
dat en kun het. Je en dat vind ik, dat kunnen mannen heel goed en die kunnen daar heel zakelijk naar kijken. Ja. Oké, wat gaat hem opleveren? Ik gaf zelfs een terugbetaalgarantie, kun je nagaan. Ik zei, als jij binnen een jaar niet verdubbeld hebt, dan krijg je het geld terug. Nou, toen had ik zoiets, nou, dan ben ik echt op de verkeerde weg.
Ja.
Als dit niet gezien wordt, dan is dit niet mijn route, niet mijn pad, niet mijn missie. Dan moet mijn kennis of mijn... Ja, dus toen heb ik het ook losgelaten.
Of zijn de mensen er niet, hè, op dat moment in jouw omgeving,
ja,
die dat wat dan ook?
Het werd niet mijn kant op gestuurd. Het werd niet mijn kant op gebracht. Het viel me niet toe op dat moment. Nee.
En wat jij richt je dan voornamelijk op vrouwen, maar wat is de grootste valkuil van mannen?
Ja, goeie vraag. Ik heb het zelfs onderzocht. Wat vrouwen daarvan vinden. Ik heb ook zelf een onderzoek gedaan, ruim 13 jaar geleden, naar vrouwelijk ondernemerschap. Ik heb iets van 400 vrouwen geïnterviewd. Of die hebben een enquête ingevuld. Ja, hun ego zit ze in de weg. Dat vinden vrouwen, hè, van mannen. En dat ze te veel geld belust zijn. Dat vinden de vrouwen over mannen. Als ik kijk naar wat zijn de valkuilen van mannen, zoals ik er naar kijk, toch wel een stukje zelfoverschatting, denk ik.
Hmm.
Ja. Wat ze heel vaak goed van pas komt, want dan zit je in dat fake it till you make it verhaal.
Het bluffen.
Maar wanneer ga je dan toegeven dat het toch niet zo is?
Aha. Dus dan val je toch een beetje door de mand. Terwijl wij vinden dat wij door de mand vallen. En bij ons, dat is wel een grappige constatering. Het imposter syndroom wat je eerder noemde. Wij zijn er bang door de mand te vallen, terwijl er helemaal geen reden voor is, want we zijn goed.
Ja.
En die mannen door overschatting vallen die wel door de mand. Want uiteindelijk, dat fake it till you make it, als je dat niet maakt, dan val je wel door de mand. Dus zo heb ik het nog nooit bekeken. Dat is wel een interessante.
Ja, grappig.
Je hebt ook tips om je leads, je potentiële klanten, om te zetten in echt betalende klanten, hè? En eigenlijk, als ik die tips bekijk, dan denk ik, ja, eigenlijk is het gewoon doen. Gewoon maak contact met je business en doe het gewoon. Zit daar dan toch die schuchterheid van ons in?
Nou, wij vinden verkopen, dus veel vrouwen, vooral de feminine vrouw, die vindt dat we ons niet kunnen opdringen aan anderen. En dat is wat we dan zogenaamd doen met verkopen. Dus,
het bluffen wat de man doet.
Ja, en het heeft ook weer te maken met hoe goed vind je eigen product of dienst. He, wij zien altijd wat er niet klopt, wat er niet goed gaat. Dus dat straal je dan ook uit. He, dat is allemaal een energetisch verhaal.
Ja, dat is het.
En als dat niet congruent is met jouw verhaal en met jou hoe je eruit ziet, dan klopt het niet. En de klant voelt dan iets. Als jij niet durft om wat salesstrategieën en tactieken toe te passen, omdat je het manipulatie vindt, want dat vinden heel veel vrouwen, dan wordt het lastiger.
Ja.
En ik leer ze altijd, ben jij ervan overtuigd dat jij die klant goed kan helpen? Ja. Ik zeg, oké. Denk jij dat ze bij jou aan de beste plaats zijn of bij je concurrent? Nee, bij mij. Ik zeg, is dan ook niet alles geoorloofd om ze bij jou te laten kopen in plaats van bij die concurrent? Oh. Ja, maar dan moet ik...
Dus je laat ze eigenlijk inzien van je bent het waard.
Ja.
Want jij wil niet dat ze bij de concurrent komen.
Het is zo'n frustratie van vrouwelijke ondernemers dat ze naar hun concurrent gaan. Want ze weten precies waarom die concurrent gewoon niet levert wat zij levert. Ze zijn altijd beter dan die concurrent.
Ik vind het wel heel opvallend.
En voor ook goedkoper nog.
Ik moet je zeggen dat ik ook de laatste jaren en vandaag nog iemand sprak die dan bezig is met de concurrent. En zich irriteert aan...
Ja.
Het magere product wat ze...
En
toen zei ik nog tegen Cor vandaag van... Als ze gewoon focussen op zichzelf... Weet je, Max Verstappen focussen altijd op zichzelf. Als die vraagt naar de concurrent... Die weet ik niet.
Nee, moet je ook niet doen.
Nee. Zonder van je energie. Hè? En toch
je kan ervan leren. Hè? Je kan kijken, wat doen ze goed? En wat kun je lenen? Of whatever. Maar zodra je je gaat afzetten tegen... Dan zit je aandacht en je energie... Zit dus
bij
daar...
Ja.
Dus daar gaan de klanten heen. En die kan veel beter marketing en communicatie en verkopen. Dus ga hier dan daar je energie ook insteken in het marketing, communicatie en verkopen en salesgesprekken voeren.
Want je geeft eigenlijk een stukje van je energie, dus van jou, alle aandacht die je juist wil op jouw product. Een deel van die sluis je eigenlijk naar de ander.
Je creëert met je energie. Ja, dat is de law of attraction. Je creëert met je energie waar je energie het sterkst is. Als jouw energie niet sterk is hier, maar daar, dan komt het ook niet hier.
Nee.
Dan trek je die mensen niet aan.
Want je zult er ook over gaan praten, over die ander. Dus die energie gaat al voor een
deel. Het gaat zover vanochtend. Iedere ochtend doe ik oefeningen en dan vraag ik, dingen. En op vanochtend zeg ik, oké, ik ben echt wel weer aan toe. Ik heb wat investeringen gedaan. Dus ik wil wel weer graag ook via mijn bedrijf het geld binnenkrijgen. Dus ik zeg, ik stel dan de vraag, welke energie kan ik zijn om ervoor te zorgen dat ik nieuwe klanten vind? En later dacht ik, nee, maar dat wil ik niet, want dan moet ik weer hard gaan werken. Dan moet ik ze weer gaan vinden. Ja. Nee, welke energie kan ik en frequentie kan ik zijn, zodat die klant mij vindt? Dus het is ook heel subtiel dat je hoe je met je eigen energie bezig gaat. En dan laat ik het weer los.
Want ik vroeg aan jou eerder die Women's Blueprint. Ik zei, valt me op dat er ook flow in staat. Die viel mij op.
Ja. Maar dit is dus het voorbeeld van hoe ik dat doe.
Precies, maar... Ja. Ik denk dan, als ik jou zo hoor praten, eigenlijk is dat een basis. Oké, die mindset, er staat ook mindset bij. Dat voor mij is het ook een hele belangrijke.
Die zou je masculien kunnen noemen en flow feminien.
Ja.
Dat denk ik me nu ook. Ja.
Maar die twee, hè, de ander is wat opsmuk, of niet denigrerend bedoeld, maar dat zijn dingen, hè, waar je zegt, je moet alle 9 gebieden die je benoemt. De mensen mogen het zelf gaan opzoeken en gaan aanvragen bij je. Maar alle 9 gebieden die je benoemt zijn allemaal even belangrijk, zeg je. Want ze zijn staan in verband met elkaar. Maar ik denk zelf dan, flow en mindset, ja, als die niet op orde zijn. Je moet eerst overtuigd zijn van jouw kwaliteiten. En je moet de juiste mindset hebben. Oké, en dan kan je al die andere dingen kun je dan gaan aansturen. Maar het zijn wel voor mij de 2 basis elementen.
Ja, en mensen creëren en manifesteren altijd, hè?
Ja.
Dus of je nou gelooft in de law of attraction of in energie...
Het gebeurt.
Het gebeurt. Alles wat je om je heen ziet, wat je om je heen gecreëerd... daar heb je een bijdrage aan geleverd.
Ja.
Dan kan je het toch maar beter gaan gebruiken... en zorgen dat je het op die manier doet dat het je past... Ja. En dat je de dingen in je omgeving krijgt die je wil.
Ja. Ja, en er oog voor hebben, hè?
Ja.
Want er gebeuren dingen, als ik met de ander bezig ben, dan zie ik die dingen niet. En dan loopt misschien die persoon net voorbij die mij heel erg goed kan...
En dat is het nadeel van focus. Okay, feminine is awareness. Hè. We zien wat er om ons heen gebeurt. Daar kunnen we soms ook te veel van afgeleid worden.
Ja.
Hè, dus, maar focus is heel narrow-minded. Dat is, je gaat zo. En het werkt heel goed voor mannen. Omdat zij geen brede awareness hebben. Zij horen niks als ze in die focus zitten. Zij zien niks anders. Ze zijn super doelgericht. Maar wij kunnen dat gewoon niet. Omdat wij zo gecreëerd en gemaakt zijn. Dat we alles om ons heen moeten aanvoelen, weten, zien. Ook wat daar gebeurt. Om die tribe rondom dat kampvuur in dat hol goed te kunnen managen. En het gezin te kunnen draaien en runnen. Dus wij zitten anders in elkaar. Maar ik zeg altijd, je hebt focus nodig als onderneemster. Dus een doel is belangrijk.
Ja.
Met ruimte daarin om het toeval toe te laten. En om van richting te veranderen. Dus we gaan niet zo, wij gaan zo. Is ook goed als je er maar komt.
Dus een beetje het harmoniseren.
En zo is lijkt langer, maar het kan veel effortless, veel gemakkelijker gaan.
Maar dat is weer het harmoniseren van die feminine en masculine waar jij het over hebt.
Precies.
Die krachten.
Ja.
Ja.
Dus en ons wordt als vrouw dan geleerd, je moet focus hebben, Alle boeken, maar dat werkt niet voor ons.
Nee.
Dat
nee.
kunnen wij niet.
Nee.
Want wij zijn afgeleid.
Ja.
En wij zien, en die afleiding, daarvan moet je dan een keuze maken. Past het? Ja of nee? Past het daarbij? Nee. Oké, ga ik weer terug. Past het daarbij? Ja, dan neem ik die route. En ik denk dat daar zit je weer met die harmonie tussen die twee.
Ik heb wel eens een heel grappig filmpje gezien op internet over het mannen- en het vrouwenbrein. Hè? Want je zegt ook, alles is anders. We zijn niet gelijk.
Nee.
Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk.
Ja.
En dan vergelijkt die persoon, ik weet even zijn naam niet, dat het mannenbrein is 1 laadje. En bij de vrouw zijn heel veel laadjes.
Ja, ik ken hem.
Ja, dus, ja precies. Dus,
als je
het dan ziet, ik als vrouw dacht, ja, dat klopt.
Ja.
En dan begrijp je wel waarom die man dat ene laadje gewoon overbelast wordt.
De nothing box.
Want bij mij gaat ook altijd alles aan. Ja. De nothing box, ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja. Nee, maar zodra we dat dus gaan begrijpen, dan, dus ik zeg altijd, we zijn ook niet gelijk.
Nee.
Dat kan niet. Je kan niet mannen en vrouwen hetzelfde behandelen, hetzelfde trajecten laten doen, dezelfde dingen leren op dezelfde manier. Maar dat is wel waarin wij vrouwen tot nu toe altijd in die route zijn wij altijd geduwd.
Absoluut.
En dat vind ik belangrijk, dat die awareness er gaat komen in het, de corporate systeem, het politieke systeem, het business systeem. Dat wij echt een andere route hebben.
Ja, en zelfs
en anders functioneren.
En medisch gezien natuurlijk ook, hè?
Ja,
heel de wereld is
alles wordt getest op mannen. Omdat wij ongesteld zijn, dat is maar lastig. Ons lichaam is de ene keer dit en de andere keer dat. Ja. Zoek dan een methode die daarbij past.
Ja.
Want waarom krijgen wij zoveel hartaanvallen? Waarom krijgen wij er meer dan mannen? En alles is op mannen getest. Dat kan toch niet?
Nee.
En dit komt overal boven water nu. Steeds meer.
Ja. Dus ik krijg wel eens ook wel te horen van mensen dat zeggen, ja, maar vrouwen en mannen zijn gewoon gelijk. Zeg maar, het werkt heel anders. En de maatschappij is helemaal ingericht op het, wat jij zegt, op het mannenlichaam.
Ja. En het mannenbrein en het mannenhandelen. Ja.
Ja, ja.
En nogmaals, het is belangrijk dat we dat gaan zien. Ik vind niet dat we het verkeerd moeten maken. Want ik blijf zeggen, hoe kunnen wij mannen kwalijk gaan nemen dat het is zoals het is?
Nee.
Als ze het duizenden jaren zo gedaan hebben.
Dat is ook zo.
Met de beste bedoelingen. Ja, oorlog is niks, is niet goed. Maar er was altijd wel de gedachtegang, het is goed voor het volk, voor het land. Hè?
Ja.
Je kan het verknipt vinden, maar hè, dus, en dat vind ik ook.
Mm-hmm.
Maar het is nu aan ons, vrouwen, niet om ons daartegen af te gaan zetten en dat verkeerd te gaan maken, maar om te laten zien hoe het wel kan en hoe het ook kan en hoe het anders kan. En ik vind het fantastisch dat het lijkt alsof we nu heel veel vrouwelijke politieke lijsttrekkers gaan krijgen.
Absoluut.
Wat gaat er dan veranderen in ons land? Hè? Als het tenminste maar niet van die hele harde masculine zakenvrouwen zijn.
Ja, dat zeg je. Ja.
Ja.
Ja, ik vind het ook wel soms dan jammer dat dan een aantal ook wereldwijd vrouwelijke leiders afvallen. Dat ze dan zeggen, ja, zie je wel.
Ja.
Die kan niet aan. Dat vind ik altijd zo jammer.
Ja.
Jij zegt, the world needs businesswoman, dus women. Dus de wereld heeft zakenvrouwen nodig.
Ja.
En want de definitie van succes is sharing en caring. Hè? Ik vat het geloof ik een heel klein beetje samen.
Voor vrouwen. Ja.
Ja.
En impact.
Sharing en caring, dat is wat we nodig hebben.
Ja.
Naast de mannelijke potentie, er is uiteraard. Hè?
Ja.
Want, dus dat is wat onze kracht is. Sharing en caring. Dat is eigenlijk waar we ook, ja, ons vrouwenlichaam natuurlijk ook letterlijk op is. Van kinderen produceren en het.
Ja, dat is een mooie metafoor.
Ja,
ja, ja. Ja.
Okay.
Nou, en het lichaam is ook zo. Het is niet zo. Dus ook daarin zie je gewoon, in de vorm. Ja,
ja,
als we het daarover gaan hebben.
Het lichaam is ook anders. Van, dat is heel mooi om te zien. Hele, hele rare vraag nog. We zitten een beetje aan het einde van onze podcast alweer. Wat heb je geleerd van een gescheurde Achillespees? Was dat jouw moment van pas op de plaats, letterlijk?
Hulpvragen.
Hulpvragen.
En dat er mensen zijn in je omgeving die niet echt voor je gaan. Want op het moment dat ik ze nodig had, waren ze niet bereid om er voor me te zijn. En dat waren mensen die, waarvan ik dacht dat ze heel belangrijk voor me waren.
Want dit is recentelijk gebeurd bij jou.
Ja.
Je bent nu genezen.
Ik kan nog niet hardlopen, maar dat vind ik ook niet van belang. Maar dus er zit wel een revalidatieproces van 6 maanden tot 9 maanden. Maar normaal zit je 3 maanden in het gips. En toen het gebeurde, heb ik ook gezegd van, wat er ook gebeurt, over een maand kan ik alles weer wat ik wil doen.
Dus weer die mindset.
En op dat moment wist ik nog niet wat ik dan wilde doen. Maar het was gewoon, en het was tegen de natuur in. Want ik zou 3 maanden in het gips zitten.
Ja.
En dat was de behandeling in Engeland. En toen ik in Nederland terugkwam, was dat ook de behandeling die mijn huisarts zei ja.
Ja.
En toen kwam ik in het ziekenhuis. En toevallig in het ziekenhuis waar ik ben, hebben ze een experimentele behandeling. Dus na 2 weken kreeg ik geen loopgips. Maar mijn gips ging eraf. En ik kreeg een brace en dag mevrouw Renzen. En mijn fysiotherapeut komt bij mij thuis en die zegt, loop je al? Dat kan niet, dat mag niet. Ik zeg, nou kijk dan.
Ik doe het.
Ja, en het was wel, ik kon niet afrollen, ik kon niks. Het was echt stapje voor stapje voor stapje, hè? En heel voorzichtig. Maar ik ben direct weer gaan zwemmen zonder mijn voeten te gebruiken met mijn armen. Want ik train heel veel met zwemmen. Nou, op een gegeven moment, mijn dochter, mijn jongste dochter ging uit huis. En mijn ex-man, die is ziek, dus die kon er niet voor haar zijn. En ik kon er ook niet zijn. Ik kon geen auto rijden. Nou, ik werd er helemaal
vervelend van.
Dus ik... Dat had ik nodig om mijn rolstoel rond te laten duwen. Maar toen ik echt een noodzaak had om te gaan autorijden, ben ik gaan autorijden. En het deed pijn. En op het moment dat ik de pijn voelde, wist ik, oké, body creation. Ik heb nu gewoon een energie nodig die naar mijn voet gaat. Alles wat niet nodig is om voor mijn systeem te zorgen, voor mijn innerlijke processen, naar mijn voet. En weg was de pijn. Dus je kan zoveel. Ik heb aangeleerd om nog meer mijn energie te managen. Ik heb geleerd dat er pijnlijk genoeg mensen zijn afgevallen die ik waardevol achtte. En ik heb toch echt ook wel geleerd dat als ik hulp vraag, dan moet ik de ander de ruimte geven om dat te doen op die manier, niet op mijn manier. En op het moment en niet op mijn moment.
Nee. Mooie les.
Ja, ik was met een groep ergens en we reden en dan stond mijn rolstoel er. En ik denk, oké, wat ga ik nou doen? Ga ik nou vragen, wie pakt mijn rolstoel? Want dan ben ik bang. Ik denk, ho, daar gaan we niet heen. Iemand komt die rolstoel pakken, Tineke. Kijk maar wie het wordt.
Vertrouw ik op het proces, hè?
En altijd. Dus ja,
dat is een mooie les.
Het is een fantastische metafoor geweest in het maken van wonderen, in zelfheling. Want na iets meer dan een maand kon ik ook alles wat ik wilde.
Ja.
In loslaten, in controle loslaten. Ja, echt fantastisch. Veel van geleerd.
Je gaf aan dat je dingen snel wilt en weinig geduld hebt. Dus moet een hele... En wat is wat je de mensen die deze podcast beluisteren of de videocast bekijken nog voor moois meegeven?
Volgens mij hebben we heel veel gezegd.
Ik denk het ook. Maar iets wat absoluut voor jou... Iets wat je
echt uit je eigen schaduw. Het gaat niet over jou. Het gaat over wat je wil bereiken voor de andere mensen waarvoor je doet wat je doet. En als jij jezelf klein maakt, gaat het over jou.
Dus stap in het licht eigenlijk, uit die schaduw.
Ja,
kom tevoorschijn.
Maak het niet over je eigen dingen die je eng vindt, die je moeilijk vindt, die je lastig vindt, die niet lukken, die niet kunnen. Dan maak je het over jou.
Mooi.
Terwijl we onszelf totaal niet belangrijk vinden, maken we onszelf onbewust altijd de belangrijkste persoon die zorgt dat niet gebeurt wat we willen gebeuren.
Ik denk dat het een hele mooie is. Je moest er even over nadenken. Dankjewel, Tineke, voor een geweldig gesprek.
Ja, super. Dankjewel ook, Sandra. Ik heb ervan genoten.
Dankjewel. Ja.